We willen met elkaar zo meteen gaan lezen uit 2 Petrus 3. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 108. En daarvan het tweede vers. Dus lees uit 2 Petrus 3. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 108 en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Uw waarheid heeft nog paal, nog perk, maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef u boven s hemels kringen en leer al de aarde uw grootheid zingen. Psalm 108 en daarvan het tweede vers. Samen lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord uit 2 Petrus 3, vanaf het eerste vers. 2 Petrus 3, vanaf het eerste vers. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte, niet gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heere zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met gedruiselen voorbij gaan en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in de vrede. En achter langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommigen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere Almachtige, Heilige, Levende God in de hemel. U bent het door wie alle dingen geschapen zijn. U bent het die ons gemaakt hebt om tot eer van uw grote naam te leven. U bent het die nog steeds alle dingen onderhoudt en regeert. U bent het waarvan wij gelezen hebben in uw woord, dat u de rechtvaardige rechter bent die zich schrikkelijk vertoornd over de zonde. U bent het die de eerste wereld geschapen heeft en haar door water heeft doen vergaan. Toen de zonde zo schreeuwde om straf, dat u de hele aarde door een zondvloed gestraft hebt. En toch was daar uw grote langmoedigheid en genade door Noach en zijn 8 zielen in de ark te verbergen, om daaruit weer een nieuw geslacht op de aarde te brengen. Maar ach, Heer, als we om ons heen kijken, ja, meer nog als we in ons eigen hart kijken, o, wat is er een zonde, wat is er een schuld. En daarom wat een onderwijs vanavond uit uw woord, dat deze aarde in uw grote langmoedigheid nog wordt bewaard als een schat, tot de dag dat ze verwoest zal worden. En Heer, daar staan wij, als levenden, maar in gevaar dat ieder ogenblik dat oordeel voltrokken zal worden. En Heere, dan is het nog de genadetijd, de dag der zaligheid. O Heere, mag dan vanavond dat woord van uw genade, van uw ontferming, maar ook dat schrikkelijke woord van oordeel klinken. Dat u alles wegnemen wat daartoe hinderen kan, Heere. Geeft u Aarons en Hurs vanavond. Wilt u helpen? Dat u alles wegnemen wat hinderen kan, Heere. Mogen we dan vanavond zo allen omhoog blikken, om alles alleen van u te verwachten. U die mildelijk geeft en niet verwijt, als u met ons moet doen naar onze zonden, naar onze ongerechtigheden, o Heere, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Zie ons dan ook vanavond aan, niet in onszelf, maar in Hem, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die voor ons heeft genoeg gedaan. Heer, u weet hoe we hier gekomen zijn. Ook de mensen die gekomen zijn om vanavond te luisteren, geeft dat alles mag wegvallen vanavond wat hinderen kan. Dan mag het zijn. Aan het einde van deze avond, en zij zagen niemand anders dan Jezus, alleen om alles te verliezen en Hem alleen over te houden. Heere, geef ons dan moed en krachten. Ontferm u over ons allen. Geef geopende oren en geopende harten. Om Jezus wil. Amen. In deze lezing over het boek van Ruil, over de heiligmaking, staat de tekst die we vanavond met elkaar gelezen hebben uit 2 Petrus 3 vers 18. Centraal de woorden: maar wast op in de genade en de kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Dit hoofdstuk gaat over opwassen. Opwassen in de kennis en de genade. Het leek me goed om vanavond ons oor te luisteren te leggen, ook bij dat gedeelte wat Ruil hiervoor gebruikt uit 2 Petrus 3. En ik dacht vanavond, toen ik hier zo wat over nadacht, de woorden die mensen spreken hebben niet altijd allemaal hetzelfde gewicht. Als je iemand zo op straat tegenkomt die zo even wat tegen je zegt, dan neem je dat misschien best serieus, maar dat heeft niet per se heel veel gewicht. Als je met iemand persoonlijk spreekt en er is een band van vertrouwen en een diepgaand gesprek, dan kunnen die woorden die dan gesproken worden al wat meer gewicht hebben. Er zijn ook hele belangrijke momenten in ons leven dat ons woord heel veel gewicht heeft. Bijvoorbeeld als we een ja-woord uitspreken bij het doopvont, als we een ja-woord uitspreken bij het doen van belijdenis, als we geloofsbelijdenis mogen doen, dan zijn die woorden die we spreken, ja, die hebben heel veel gewicht en betekenis. Maar ik denk dat er geen ogenblik in een leven is van een mens dat we zijn of haar woorden zo zwaar laten wegen dan wanneer iemand op zijn sterfbed ligt. Als iemand overleden is, dan stellen we vaak de vraag aan de achtergeblevenen en zeggen: heeft hij of zij nog iets gezegd? Zijn er nog woorden over die lippen gekomen in die laatste weken, dagen, uren, minuten? En als iemand met helderheid die laatste weken en dagen en uren van zijn leven mag doorbrengen, dan zullen die woorden die diegene spreekt, zullen eigenlijk de kern uitmaken, de betekenis van het leven van die persoon. Dan zal het toch zeker zijn, waar het hart vol van is, dan loopt de mond van over. En zo moeten we vanavond ook dat gedeelte uit 2 Petrus 3 beluisteren. Het is niet zomaar een brief van iemand. Niet zomaar een boodschap van iemand die, ja, wat zouden we zeggen, om het even is van wie het is. Het is het woord van Petrus, een apostel. Maar het is ook het laatste woord van Petrus. Het is eigenlijk zijn laatste, laten we zeggen, zijn laatste woorden naar het einde van zijn leven. En dan moeten we vanavond in het bijzonder ons oor te luisteren leggen om te horen, wat zijn die laatste woorden dan van de apostel Petrus die hij ons mee wil geven. En dan begint hij dat derde hoofdstuk en zegt dan: deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek. En wat zegt hij dan? Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden van de heilige profeten, maar ook aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dus hij hangt niet alleen het gewicht van zijn laatste woorden eraan, maar ook nog eens het gewicht van zijn apostolaire zending, zijn goddelijke zending, die zijn woorden dus ook onfeilbaar maken. Vanavond luisteren we naar woorden die onfeilbaar zijn. Wij die des Heren zaligmakers apostelen zijn. En wat zouden nou de laatste woorden zijn die de apostel Petrus aan ons zou willen meegeven? Wel, de apostel Petrus geeft ons vanavond mee. Hij zegt, hoedanigen behoort gij te zijn? Nou, hoe? Hij geeft nog een laatste raadgeving mee. Hoe moeten jullie, als ik straks weg ben, hoe moet jullie leven getekend zijn? Wel, jullie moeten verwachtende zijn en haastende tot de toekomst van de dag Gods. Dus Petrus zegt, jullie leven moet helemaal in het teken staan van de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken van de hemel. Zodanig behoren jullie te zijn. En dan zegt Petrus, hij zegt, ik weet dat in het laatste der dagen zullen mensen komen. En die zullen beginnen te zeggen, zoals de Heer Jezus ook gezegd heeft in Matthäus, onze Heer vertoeft te komen. De Heer Jezus komt niet meer. Van de lippen van de apostel Petrus komt de waarschuwing, ook naar ons vanavond toe. In de laatste dagen zal een sfeer ontstaan, een leven ontstaan, waarbij de mensen niet meer leven bij de werkelijkheid. Jezus komt. Dit eerst wetende, vers 3, dat in het laatste dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, zeggende, waar is de belofte, zijn er toekomst, waar blijft die dan? Waar blijft de Heer Jezus dan? Hij komt helemaal niet. Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, dus in al die geslachten die voor ons geweest zijn, blijven alle dingen al zo gelijk zoals ze geweest zijn van het begin van de schepping af. De Heer Jezus komt niet meer. Dus je kunt wachten. Je kunt verwachten. Je kunt naar de wolken staren, 's avonds voor het naar bed gaan. Je kunt 's morgens de gordijnen verwachtingsvol opentrekken om te zien of er al een teken te zien is van zijn komst. Maar hij komt niet meer. Dat zal de laatste dagen tekenen. Nou, de vraag vanavond is heel kernachtig. Leeft u bij de wederkomst van Christus? Verwacht je de Heer Jezus? Denk je iedere dag, misschien wel ieder uur, komt hij al? Of ben je net als die mensen hier die in het laatste der dagen spotters zullen zijn, die naar hun eigen begeerlijkheden leven, eten, drinken, vrolijk zijn, leuke dingen doen, mooi leven leiden, want de Heer Jezus komt toch niet meer. Dit logenen van zijn komst kun je dus doen met woorden. Nou, dat zal misschien niemand vanavond durven. Niemand zal vanavond, denk ik, durven te zeggen, hij komt toch niet meer. Maar met je leven, met je gedrag, met je manier van in het leven staan, kun je gedurig zeggen, hij komt toch niet. Hij komt toch niet. Je plant voor over een jaar en over 2 jaar en je hebt strategieën en plannen voor over 5 jaar. En je leeft en je doet en je praat alsof de Heer Jezus nooit komt. En dan zegt de apostel Petrus in het 5e vers, hij zegt, ze zijn willens onwetend, ze hebben de wetenschap weggedrukt, weggeduwd, die ze wel degelijk kunnen hebben, namelijk van de zondvloed. Want toen was ook iedereen aan het trouwen en aan het eten, aan het drinken en aan het vrolijk zijn. En niemand had er ook maar enigszins erg in. Maar de zondvloed kwam en ze kwamen allemaal jammerlijk om. En de apostel zegt, ze zijn dat willens onbekend, ze denken er niet aan. Ze denken er niet aan dat de zonden monden hebben. Hoort u dat? Elke zonde heeft een mond. En elke zonde roept. Heel hard. Naar de hemel. En die zonde roept om wraak. Iedere zonde. Dus die oneindige hoeveelheid zonde van uw leven en van mijn leven en van alle mensen om ons heen vormen één groot koor wat eindeloos dag en nacht roept. Kom om wraak. Zo was het toch ook bij Kaïn. De Heere zocht Kaïn op en hij zei, ik heb een stem des geroeps gehoord van het bloed van uw broer Abel. Ik hoor bloed roepen om wraak. Wat is er gebeurd? En zo roept uit uw leven uw zonde om wraak, om na niet te spreken of misschien wel. Dat bloed van al die onschuldig vermoorde kindjes die geaborteerd worden, abortus op gepleegd wordt. 30.000, 40.000 kindjes in Nederland per jaar. Wereldwijd duizelingwekkende hoeveelheden kinderen. Al dat bloed loopt als Abelbloed in de aarde. En al dat bloed heeft een stem. En dat roept allemaal als een oneindig groot koor om wraak. Roepen. Roepen tot God. En God is geneigd om die roep van al dat bloed en van al die zonden te beantwoorden. Om, laten we zeggen, al die gebeden van die zonden die terecht roepen om wraak en om oordeel te verhoren. En toch doet hij het niet. Toch doet de Heere het nog niet. En waarom dan niet? Nou, wel zeggen die spottende mensen die zeggen, zie je wel, God hoort het niet, hij ziet het niet en hij komt toch niet. Nou, zegt de apostel in het 8e vers, dit zij u niet onbekend. Ten eerste, zegt de apostel, het is onzin. Want de Heere hoort het en hij komt wel degelijk. Maar ten eerste is één dag bij de Heere als 1000 jaren. En 1000 jaren zijn als één dag. Dus dat het even duurt voor die komst betekent zeker geen afstel. Waarom komt die dan toch nog niet? Waarom verhoort God die 10.000 kinderstemmetjes die ieder jaar worden toegevoegd aan dat grote kinderkoor wat schreeuwt om wraak? Omwille, zegt de apostel Petrus, omwille van u en van jou. Waarom komt hij nog niet om wraak te doen opdat je bekeerd zou worden? Opdat je zonde vergeven zouden worden? Opdat je schuld verzoend zou worden? God is nog traag. Hij vertraagt de belofte, hij wacht nog wat, hij is nog wat langmoedig, hij verdraagt het nog. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. God verdraagt die aarde. God verdraagt die stank van die zonde uit uw en uit mijn leven. Hij verdraagt het iedere dag 24 uur. Waarom? Opdat u tot bekering zou komen. God wacht. God wacht. Wat een wonder, hè? Wat een wonder. God wacht nog. Maar, vers 10, de dag des Heren zal komen. Hij komt wel. De dag des Heren komt wel. Het duurt nog eventjes. Misschien nog een uur. Misschien nog een dag, misschien nog een maand, misschien nog een jaar, maar hij komt wel. U zegt, wanneer? Nou, als een dief in de nacht, je weet het niet. Je weet niet wanneer die komt, maar als die komt, dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. Dan zal die hele hemel met al die sterren en planeten en de zon en de maan, zal allemaal met één groot gedruis voorbij gaan. Als het ware opgerold worden als een doek. Het wordt helemaal weggenomen. Een ontzaggelijk gedruis. En de elementen zullen brandende vergaan. Nou, wat zijn de elementen? Dat is het water, de lucht en het vuur. Dus het water zal branden. De lucht zal branden, alles zal branden en het vuur uiteraard zal ook branden. Alles zal vergaan als die grote en vreselijke dag komt. Ja, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen dus allemaal verbranden. Deze dag komt. Hij komt. Echt waar, hij komt. En dan zegt als het ware de apostel Petrus, als het ware zegt hij, kijk nou eens om je heen. Kijk nou eens om je heen in je leven. En straks kom je thuis en dan kom je op je kamer en dan kijk je om je heen en zie je misschien je mooie poppen of je mooie speelgoed of je mooie hobby of alles wat je mooi vindt. En de apostel zegt, kijk nou om je heen, u ook, straks als bij uw auto komt, een mooie auto en morgen op de zaak en een mooi bedrijf en uw bankrekening kijkt en toch een mooi saldo en al het mooie, kijk er maar naar. Want al deze dingen zullen vergaan. Verbrand. Alles. Alles. Alles waar je voor getopt en gezwoegd en gezweet hebt, het zal vergaan. En dan zegt de apostel Petrus, als je hier nu naar gekeken hebt, en dit vergaat dan allemaal, hoedanigen behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. Hoe behoor je dan te leven in de verwachting dat het ieder moment zo laat kan zijn op de hemelklok, dat het ogenblik is aangebroken dat alles zal gaan. De dag Gods, en dan geeft hij nogmaals een beschrijving, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Alles gaat in de brand. Alles. Maar wij, dan zegt de apostel, maar wij, en misschien zegt u vanavond door het geloof, maar wij. Wij, zegt hij, wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. De apostel zegt, dit gaat allemaal in de brand, dat blijft allemaal achter, maar wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dan ga je het ook een beetje beter begrijpen. Vers 14. Daarom, omdat wij dus die nieuwe hemel en die nieuwe aarde verwachten, waar gerechtigheid op zal wonen, dus waar alles gerechtigheid zal zijn. Gerechtigheid kun je ook wel anders vertalen met rechtvaardigheid. Daar zal alles eerlijk, oprecht zijn. Alles overeenkomstig Gods wet zijn. Nou, zegt hij, als je deze dingen nou verwacht, ja, dan is het toch niet zo vreemd om dan onbevlekt en onbestraffelijk jezelf daarop voor te bereiden om in dit leven al rechtvaardig en heilig te leven. Want als u zegt, wij verwachten naar die belofte, die nieuwe hemel en nieuwe aarde, wij zijn eigenlijk hemelburgers, ja, dan zegt de apostel, dat hele koninkrijk is een koninkrijk van gerechtigheid. En als u meent dat u daar nou een inwoner en een medeburger van zal zijn, dan moet uw leven ook vol van gerechtigheid zijn. Want hoe zult u anders daarin gaan? Daarom verwachtende deze dingen benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. Nou, vanavond hadden we het er nog over, onder het eten. He, dat je moeder zei, kun je, waar je vanavond naartoe gaat, kun je daar de Heer Jezus ontmoeten? Nou, dat is eigenlijk wat de apostel hier zegt. Die zegt, waar je bent, kun je daar de Heer Jezus ontmoeten. Kun je hem daar onbevlekt en onbestraffelijk ontvangen? Nou, dat is de vraag. Mama, mag ik naar dit? Mama, mag ik naar dat? En mama zegt, ja. En mama hoeft alleen maar te vragen, kind, kun je daar de Heer Jezus ontmoeten? Kun je daar, als je daar naartoe wil, kan het daar gebeuren dat de hemel zich opent, dat alles brandende vergaat en dat de Heer Jezus verschijnt? Kan dat daar? Nou mama, dat zou ik toch niet denken. Nou, dan moet je niet naartoe gaan, want hij kan elk moment komen, ieder ogenblik. Nou, en dan doet de apostel Petrus iets wat echt een oosters gebruik is. Hij zegt, alle woord van God zal in de mond van 2 of 3 getuigen bestaan. Nou, als het dan om zoiets belangrijks gaat als de wederkomst en de toekomstige dag, ja, dan haalt hij er nog een, laten we zeggen, een hartelijke vriend bij, de apostel Paulus in vers 15. En dan zegt hij, ja, de apostel Paulus heeft hier ook over geschreven, gelijk ook in alle zendbrieven, over deze wederkomst van Christus. En dan zegt hij dat sommige van die woorden en van die brieven, dat die eigenlijk zwaar zijn om te verstaan, vers 16. Hij zegt, eigenlijk is dat soms moeilijk te begrijpen voor ons. Hè? De Heer Jezus komt dan terug en op de wolken van de hemel. En ja, hoe zal het allemaal zijn? Hoe zal het zijn met die doden die opstaan uit de aarde en die uit de zee dan weer komen? En die mensen die zich hebben laten cremeren en die helemaal in stukjes van as zijn uitgestrooid op de zee. En hoe zullen die mensen dan allemaal weer terugkomen in datzelfde lichaam? Ja, dat zijn allemaal moeilijke dingen. Zwaar om te verstaan. En zegt de apostel, zijn mensen die vinden dat zo zwaar om te verstaan. Die zeggen, daar moeten we dan nodig over nadenken. Dus we moeten daarover nadenken. Moeten we tijdrekeningen maken. En dan moeten we nadenken over hoe dat allemaal dan kan en moet en zal. En wanneer het dan zijn zal. Dan zegt de apostel, sommige mensen zijn ongeleerd en onvast. En die gaan daarmee aan de slag. En die verdraaien al deze dingen. En uiteindelijk verdraaien ze alles tot hun eigen verderf. Die zijn soms hun hele leven bezig met profetieën en met mensen achterna lopen die precies weten wanneer het gebeuren zal en hoe het gebeuren zal. En vult u maar in. En ze zoeken predikers en sprekers met hele bijzondere profetische gaven. En dan vergaderen ze een schat aan kennis en soms dan weten ze al precies wanneer het gebeuren zal. En dan gaan ze met een hele groep naar een bergtop en dan gaan ze er allemaal zitten. Verkopen ze alles wat ze hebben, want nou komt hij straks en is het 12 uur geweest en hij komt niet. Ja, en dan stort alles in en dan ze verdraaien alles tot hun eigen verderf. De apostel Peter zegt, dat moet je niet doen. Je moet niet proberen kennis te verzamelen over de vraag, wanneer komt hij, hoe komt hij. Wat moet je wel doen? 2 dingen. De apostel zegt 2 dingen. Ten eerste, vers 17, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Hij zegt, pas in de eerste plaats op dat je in het laatste der dagen niet zal meegezogen worden in die grote afval. In die grote meevoering waarbij velen het geloof zullen verliezen en verloren zullen gaan. Maar wat moet je dan wel? En dan komen we bij die woorden van Rel, vers 18. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Dus even terug. De laatste woorden van Petrus zijn, hoedanigen dient gij te zijn? Hoe moet je leven? In de verwachting van de komst van Christus. En je zult in de laatste der dagen, leven wij in, zul je mensen tegenkomen die zeggen, hij komt toch niet. En dan zegt de apostel, daar moet je niet naar luisteren, want de langmoedigheid dat hij nog niet gekomen is, heeft alles te maken met zijn goedheid en zijn genade dat er nog velen tot bekering zouden mogen komen. Maar hij komt wel. En als hij komt, ja, dan zal het heel ontzettend zijn, alles zal met vuur vergaan enzovoorts. Ja, en dan zit je hier vanavond en wat moet ik dan doen? Wat moet ik nou doen als de Heer Jezus ieder ogenblik komen kan? Ja, ik ben geneigd om erover na te gaan denken, wanneer dan en hoe dan? Nou, dat dus niet. Wat dan wel? Wel zegt de apostel de laatste woorden, wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker. Dat is het allerbeste. Daar draait het om. Toenemen in de kennis van Christus. heb daar zo wat over nagedacht en ook wat op gestudeerd, om het maar zo te zeggen. En wat me opviel is dat deze brief, de 2 Petrus, hè, met 3 hoofdstukken, eigenlijk een eenheid vormt waarbij de eerste versen van het eerste hoofdstuk en de laatste versen van het laatste hoofdstuk een eenheid vormen, noem je een inclusio, daar ligt alles tussen. En tussen die eerste woorden van die brief en de laatste woorden van die brief, dat wordt gevangen door het woordje kennis, kennen. Het draait dus in deze, laten we zeggen, testamentaire laatste woorden van de apostel om kennis. Nou, kijkt u maar mee, 2 Petrus 1. 2 Petrus 1, vers 2. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. En dan vers 3. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Wie hoeft niet bang te zijn voor die dag van de wederkomst van Christus? Wie mag met opgeheven hoofd zijn komst verwachten? Wie mag al straks de hemel door vuur zal vergaan, zijn hoofd opheffen met vreugde en blijdschap en zeggen, hij komt. Wie? Nou, vers 3. Dat zijn degenen die alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken hebben gekregen. En hoe hebben ze dat gekregen? Daar gaat het om. Door de kennis desgenen, hoofdletter, die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Dus hoe weet ik vast en zeker dat ik eeuwig roemen zal van Gods goede tieren heen, als ik kennis heb van degene die ons geroepen heeft? Nou, wie is dat? Christus. Dus de apostel zegt, wilt u die wederkomst aan kunnen doen zonder verschrikking, dan moet u Christus kennen. Nou, u kan dat vanavond nalezen, kanttekeningen verwijzen er ook naar de woorden van de Heer Jezus in Johannes 17. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus u zegt vanavond, hoe weet ik zeker dat ik vanavond rustig slapen kan, terwijl morgenochtend de wereld kan vergaan, dan moet u Christus kennen. Daar begint de brief mee van de apostel, dat is het begin. Ja, en dan gaat dat aan het einde van dit hoofdstuk, van deze 3 hoofdstukken, eindigt dat dus met wast op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Vers 18. Dus die hele zaligheid ligt besloten in de kennis van Christus en in het opwassen van de kennis van Christus. En dat is heel mooi, dat geef ik u vanavond toch heel graag mee. Ruil staat daarin in, laten we zeggen, een Puriteinse traditie. En die maken onderscheid tussen de unio en de communio. En de unio is de vereniging met Christus. Eerste hoofdstuk. Maar het gaat over de vereniging met Christus door het geloof, waardoor ik alles ontvang wat ik nodig heb om zalig te kunnen afsterven. En de communio, dat is de gemeenschapsoefening, het leven met Christus. En laten we zeggen dat de apostel aan het begin ons voorhoudt, u moet met Christus verenigd zijn door het geloof. En hij eindigt zijn laatste woorden en zegt, broeders, zusters, allen die in Christus zijn, u moet opwassen door die kennis van Christus. En hoe kunt u die kennis van Christus vermeerderen? Nou, door veel gemeenschap te oefenen met hem door het geloof. Dat is wat Rel in zijn boek ons voorhoudt. Hij zegt, er is iets wat absoluut essentieel is om op te wassen in de genade. En dat is een regelmatige en voortdurende gemeenschap met de Heer Jezus. Hij zegt, ik bedoel met die gemeenschap met de Heer Jezus de dagelijkse gewoonte van een gelovige om met zijn zaligmaker om te gaan, met hem te wandelen, om met hem omgang te onderhouden door het geloof, gebed en meditatie. En Rijl zegt, ik geloof dat er velen zijn die wel weten van die unio cum Christo, de vereniging met Christus in hoofdstuk 1. Maar zo weinigen weten van die gemeenschapsoefening, dat leven met Christus van dat derde hoofdstuk. En dat is nou vanavond de boodschap. U moet in Christus zijn, maar u moet ook in Christus opwassen door een wandel en een gemeenschapsleven met hem. En dan zegt Ruil wel heel mooi, hij zegt als de Bijbel nou het beeld schetst van een bruidegom en een bruid. Nou waarin groeit de liefde? Waarin is de liefde tussen een bruid en bruidegom vruchtbaar? Ja, in de gemeenschap tussen die bruid en die bruidegom. En daarom zegt de Heer Jezus ook, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En als u nou wilt opwassen in de kennis en in de genade van onze Heer Jezus Christus, dan moet u niet aan de slag en dan zelf uw best gaan doen en zorgen dat u steeds meer en meer kennis vergadert en alsmaar bekeerder en groter in de genade wordt. Nee. Dan moet u naar Christus toe kruipen. Dan moet u in de schoot van Christus liggen. Dan moet u de gemeenschap met Christus oefenen. Dan zult u opwassen in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Waarom is de kerk zo lauw en zo onvruchtbaar? Nou, het is al een wonder. Als u er nog van overtuigd bent dat een persoonlijke geloofsvereniging met Christus noodzakelijk is. Want velen geloven dat helemaal niet. Die zeggen, je kunt ook bekeerd zijn zonder een persoonlijke geloofsvereniging met Christus. Dan komen er allerlei andere dingen voor in de plaats. Hoe vroom en mooi en gevoelig enzovoorts ook. Maar ze weten niet van die unio met Christus. Maar Rijl zegt, de grote nood is, degene die dan wel met Christus verenigd zijn, leven zo vaak alsof dan alles voor elkaar is. En dat dan ja, eigenlijk alles achter de rug is. Maar als dat daadwerkelijk een vereniging is, zoekt ze gemeenschap. En dat geeft als het ware die geoefende apostel Petrus aan het einde van zijn leven mee. Je moet in Christus zijn, maar je moet ook in Christus leven. Als u dat doen mag, als u dat doen mag, en hij komt, mag ik het vanavond heel vreemd zeggen, dan verandert er eigenlijk niet zoveel. Dan verandert er niet zoveel. Als je met Christus gemeenschap mag oefenen door het geloof, je ligt op je knieën voor de bank of voor je bed, je bent helemaal verenigd door het geloof met hem, je bent alles vergeten, je ziet alleen Christus met alles wat aan hem is, dat wat gans begeerlijk is, je bent alles kwijt, alles is uit het oog, je ziet niemand anders dan Jezus alleen en de hemel gaat op dat moment open en hij komt terug, ja wat verandert er dan eigenlijk? Niets. Dan gaat u zomaar over van deze gemeenschap met Christus door het geloof in de gemeenschap met Christus zonder geloof. En dan gaat u zomaar over van de liefdesoefeningen die hier nog zo ten dele zijn in de liefdesoefeningen die dan volkomen zijn. Moet vanavond eens meenemen. Eigenlijk zou vanavond de vraag eens moeten zijn, hè, die kun je thuis ook stellen aan uw man of aan uw kinderen of aan uw vrouw. Stel nou voor dat vanavond de Heer Jezus komt. Verandert er dan eigenlijk veel? Of zegt u nee, mijn wandel is eigenlijk al in de hemel. Dit leven is me eigenlijk al Christus. En ik zeg al zo vaak, heb wereld uw schatten. Ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben, want ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Dus ja, dat de wereld vergaat, ja. En dat de elementen vergaan, ja. Als ik Jezus maar heb, heb ik genoeg. Tot slot geeft Rel nog 5 punten mee. Hij zegt, wilt u zich toetsen of u daar iets van kennen mag, van die toename in de kennis van Christus en de genade. Dan is er een opwas in de nederigheid. Hoe meer u van Christus kennen mag, hoe nederiger u wordt. Want in dat contrast van de schoonheid van Christus zie ik alsmeer mijn eigen vuilheid. En hoe meer ik zie van zijn schoonheid, hoe meer van mijn eigen walgelijkheid. En daarom zegt ook het avondmaalsformulier dat ze een mishaag aan zichzelf zullen hebben. Meer en meer een nederigheid en een verlangen. Wanneer komt die dag dat ik dit vlees mag verliezen? Dat ik verlost zal worden van dit lichaam der zonde en des doods, en dat ik heen mag gaan tot hem die mijn ziel lief heeft, en dan niet meer gehinderd wordt door alles van mijn vlees, wat die gemeenschap zo vaak verhindert of verstoort. Tweede, de opwas in de genade is kenbaar door een toegenomen liefde tot de Heer Jezus Christus. Het is heel erg, maar waar. Velen roepen in de weg der ontdekking als ze onder een hemelhoge schuld over de aarde gaan. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar hoe velen nou ontvangen genade, roepen nog zo weinig. Geef mij Jezus of ik sterf. Vaak is er niet een bezit van de zaak. Erg, hè? Is het einde van het vermaak. Wat ontzaglijk erg, hè? Wat zijn wij als mens vleeselijk geneigd om te zeggen, nu ben ik toch verlost, nu ben ik toch gered, nu is het toch goed, nu ja. Was het u dan werkelijk om Jezus te doen? Of was het u om zijn genade te doen? Om zijn verlossing, om zijn gerechtigheid, om al zijn schatten, maar niet om hem? Ja, toch wat zijn als u getrouwd bent en in uw verkeringstijd en verlovingstijd, dan merkt u aanstaande gedurig dat verlangen van de liefde. En u bent nog niet getrouwd en het wordt alles anders, we zijn toch getrouwd, nu ja, nee toch, dat huwelijk zal toch, dan zal de liefde toch groeien en bloeien als het goed is. Ten derde is opwas in de genade kenbaar door een toegenomen geestelijke gezindheid en smaak. Ik had van de week nog iemand, zo mooi, waar ik zomaar wat ritselingen zag in dat leven van diegene die God zocht. Hoef je niks van te maken, doe ik ook niet. Wat ik zo opmerkelijk vond, de eerste gang van die persoon was naar de boekenkast. Zoeken, wat zou ik eens kunnen lezen? Wat gaat er eigenlijk over de Heere? Gelijk, want... geestelijke gezindheid geeft geestelijke leeshonger, honger om het woord van God te horen. En als het goed is, gaat dat niet over als u dan toch bekeerd bent, maar wordt dat als meer en meer die smaak en gezindheid. Ten vierde, de opwas in de genade wordt kenbaar aan toenemende naaste liefde. Het kan niet anders, hè? Als Christus dan zo voor ons geleden heeft en zich geheel voor ons heeft overgegeven, zouden we onszelf dan ook niet geven aan onze naasten? En tot slot, opwas in de genade is kenbaar aan toenemende pogingen om anderen voor Christus te winnen. Waarom eigenlijk? Je zou kunnen zeggen, ja, anders gaan ze verloren. Nou, dat is een reden. Een ontzaglijke reden. En ik denk wel eens, geloven we eigenlijk wel wat we preken en zeggen, want anders zou dat toch inderdaad ons leven doortrekken. Maar mag ik het vanavond nou ook eens positief duiden? Ja, anders gaan ze verloren. Maar weet je, anders missen ze deze liefde. Als u werkelijk zoveel van de Heer Jezus houdt en werkelijk zoveel van zijn liefde proeft en smaakt, als u werkelijk zegt, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk, zulk een is mijn liefste, nou zou je dat dan niet aan anderen ook gunnen? Die je met de handen in de grond ziet ploeteren en wroeten met zo'n blik van ontevredenheid en ja, die hang en dat zoeken en dat worstelen om gelukkig te worden en het gaat niet. Zou je nou zo iemand niet hartelijk gunnen dat hij eerst werkelijk gelukkig wordt? Nou, we mogen onszelf leggen langs deze vragen. En dan sluit ik af met de woorden die Reuel ook schrijft uit Jacobus 1 vers 17. Maar stel nou eens voor dat u vanavond zegt, ja man, dat roepen geef mij de Heer Jezus of ik sterf, dat ken ik. Van toen. En die geloofsvereniging met Christus, dat weet ik. Van toen. Van 17 jaar geleden. Van 30 jaar geleden. Zal geen leed aan mijn geheugen wissen. Maar waar is dan de gemeenschap met Christus? U zegt die unio, die vereniging, dat ken ik. Maar die communio, die gemeenschap met Christus. U zegt, oh, u slaat de hand voor uw mond. U zegt, oh ja. Heel ontzettend eigenlijk. En als u dan ook nog die 5 punten hoort, die nederigheid en die liefde tot Christus en die geestelijke gezindheid en naaste liefde en het zoeken van zielen te winnen voor Christus, dan zegt u misschien vanavond, oh, is alles kwijt. Heb ik niet. Nou, wat zal ik u vanavond zeggen? Doe uw best. Kom. Nee hoor. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven. Van de Vader der lichten afkomende. U zegt, ik heb geen vruchten. Alle goede gaven komen van boven. U zegt, ik heb geen liefde. Alle goede gaven komen van boven. U zegt, er is zo weinig gemeenschap. Eigenlijk zo weinig verlangen naar gemeenschap met Christus. Alle goede gaven komen van boven. Je zegt misschien vanavond, ik ga naar huis. Ik durf niet eens te slapen. Want hoe moet dat nou? Straks komt de Heer Jezus terug en dan ben ik voor eeuwig verloren. Wat moet ik doen? Alle goede gaven komen van boven. Van Hem. Die u toen u nog zo klein was dat u net kon praten, heeft leren zingen. Voor de meeste van ons. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond alles wat u ontbreekt. Nou, wat ontbreekt u? Zeg maar. Zeg vanavond maar, Heere, dit ontbreekt me. Wat? Zeg het maar, zachtjes tegen de Heere. Heere, dit ontbreekt me. Ik schenk het u zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Als je erom vraagt, zul je het krijgen. Want hij heeft gezegd, zoekt en je zult het vinden. Waar moet je het zoeken? Alle goede gaven zijn van boven. Klopt en u zal open gedaan worden. U zegt, waar moet ik dan kloppen? Boven. Roepen. Hij laat geen bidder staan. Het zou wat zijn, hè? Als dat gebeuren mag, dat we als kinderen van God zo'n leesbare brief van Christus mogen zijn, dat mensen in onze omgeving zeggen, vreemd hoor, ze zijn er wel, maar ze zijn er eigenlijk niet. Want hun leven is met Christus verborgen in God. Laten we eindigen. Heere almachtige, heilige God in de hemel, we danken u van harte dat u ons vanavond deze woorden hebt gegeven. En we gaan allemaal met schuld naar huis. Als we nog nooit met Christus verenigd zijn, gaan we met schuld naar huis. Maar als we wel met Christus verenigd zijn door het geloof, gaan we ook met schuld naar huis. Want o Heere, wat zijn we slordig. Wat zijn we ontzaggelijk slordige christenen. Wat zijn we blij met vergeving. Maar wat zoeken we weinig de genieting van uw liefde en nabijheid. Heere, wat erg. U hebt uzelf overgegeven voor ons in de dood. U hebt uzelf laten kruisigen aan het vloekhout der schande. En dan bent u goed genoeg om onze zonden te vergeven, maar blijkbaar niet goed genoeg om met u te leven. O Heere, vergeef ons al onze liefdeloosheid. Vergeef ons al onze wereldzin. Vergeef ons al onze zonden en al onze schulden. En geef, o goede gave van boven, liefde. Liefde in ons hart, opdat we breken voor het eerst, maar steeds weer opnieuw door de knieën zakken, voor u op de grond vallen en uitroepen, wee mij, ik verga. Het is rechtvaardig verloren, o liefde schuld. Maar o, wat zou het zijn, als u komt, Heer Jezus, en geheft ons hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen en we mogen huppelen van zielenvreugd, als we de wens van onze ziel weer mogen verkrijgen. O, wees zo met ons, Heere. Gedenk ook aan dat jonge meisje wat er vanavond mocht zijn. Wat vanavond ook gehoord heeft dat u komt. Heere Jezus, wilt u haar voorbereiden? Wilt u de ouderen, de alleroudsten, voorbereiden voor uw komst? Wat zou het zijn om straks te mogen staan bij u voor de troon? Dat niemand van ons verloren hoeft te gaan. En we allen mogen ingaan in de vreugde van de Heere. En we samen mogen zingen door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Heere, wat zal dat goed zijn en zoet zijn. Vergeef al het tekort en al onze zonden. Mogen we elkaar de volgende keer weer ontmoeten als u het geeft. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, vers 3, tot slot. Psalm 119, vers 3. O, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken, opwekken. Na het zingen van deze psalm zal er nog gelegenheid zijn om eventuele vragen te stellen en daarna gaan we naar huis. Psalm 119, vers 3. Zijn er nog mensen die iets willen vragen of willen zeggen? Dan is daar nu gelegenheid voor. Als u dat liever niet doet, maar persoonlijk mag dat natuurlijk ook, dan kunt u me zo wel aanschieten. Dan wens ik u allen hartelijk wel thuis.